cross-platform ontwikkeling voor apps. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je meerdere apps in één keer bouwt. Oftewel, veel goedkoper. Of toch niet? Is het duurder? Welke mogelijkheden zijn er? Wat betekent dat voor jouw app-idee? We gaan er vandaag over hebben in een eigen app. Ik ben vandaag hier in de podcaststudio samen met Roy en Bas. Roy en Bas zijn allebei van Unlock Agency. En we gaan het hebben over cross-platform appontwikkeling. En ik heb de mannen even van tevoren gesproken en zij hebben een stelling waarin ze zeggen van cross-platform ontwikkeling op zichzelf is niet de oplossing. Maar goed, daar gaan we dadelijk iets meer over hebben. Welkom mannen, welkom Roy.
Goedemorgen.
Morgen.
Ja, leuk dat jullie erbij zijn. Beschrijf even waar we hier zijn.
Waar we hier zijn?
Ja.
Oeh, dat heb je net uitgelegd, David. we zitten in een mooie studio, wel een beetje rommelig. En we zitten in Tilburg, in een oud theater. En dat begrepen van jou dat hier tegenover vroeger de Kamer van Koophandel gestart is. En dat hier, in dit pand, de allereerste auto van Nederland gestaan heeft. Goed onthouden, hè?
Klopt.
En het pand komt uit ergens in 1800, dat ben ik dan even kwijt. Maar het is een mooi pand, het straalt en het ademt creativiteit. Dus leuk om hier te zijn.
Ja, tof. Ja, dat is mijn kantoor en we hebben hier een podcastomgeving. Ja. Hoe komt het op jou over? Want voor jou was het de eerste keer hier, Bas?
Ja, wat ik al zei, de setting klopt hier gewoon wel. Het is een mooi oud theater. Daarbij is dan een soort van basisschool aan toegeplakt. Je ziet dan wel verschillende stijlen. Alleen dat... Dat maakt het wel gewoon heel leuk. En je ziet dat die hele sfeer, die zit overal, zit maar in. De mensen die er rondlopen, ook de ruimtes die je hier hebt. Dus het is een mooi creatief pand.
Ja, heel goed. We zitten ook in het centrum van Tilburg. Als we hier naar buiten kijken, die mannen hebben uitzicht op straatniveau. Ze zien echt de voeten
voorbij lopen.
Ik zie een game shop.
Ja, mooi uitzicht.
Ja, zeker, absoluut.
Dus we zitten hier ook midden in de binnenstad. Dus af en toe hoor je daar geluiden van. En dat maakt het juist zo leuk hier in die podcast. Jongens, ik wil even de luisteraars jullie leren kennen. Want Roy, ik ken jou al heel lang. Bas, jou ook. We hebben echt al heel wat dingen samen gedaan. Ik moet het een beetje uitleggen hoe jullie in elkaar zitten als persoon. Dus stel nou eens, hè, gekke vraag, Roy, komt-ie, hè? Stel, je was een superheld. Wie was je dan geweest?
Dat is een goede vraag, David. Dan moet dan eigenlijk een superheld zijn die past bij mijn karakter, of niet?
Ja, of waar je fan van bent, mag ook.
Dan ben ik een Spider-Man.
Kijk.
Spider-Man?
Dan natuurlijk waarom.
Nou, Spider-Man is natuurlijk heel... ik vind sowieso gewoon een vet karakter. Hè. Ik vond vroeger ook vette films. Ik heb vroeger gekeken op de tekenfilmserie. Ik ben al heel lang met Spider-Man verbonden. Maar zijn manier van webspuiten en het flexibele wat hij heeft... en zijn konden kunnen manoeuvreren in situaties. En ik heb er ook vroeger als kind wel eens over gedroomd. Dat zou vet zijn, hè, als je zo hoog door de gebouwen heen kan slieten. Dus ik denk dat in basis gewoon dat ik het een heel vet karakter vind.
Ja, vet karakter. Oké, heel goed. En flexibiliteit spreekt jou aan. Dus,
ja, gewoon het manoeuvreren in bepaalde situaties. En als dan iets bij me past, is het dat denk ik wel.
Ja. Nee, zo ken ik je ook wel, Roy. Dat vind ik leuk om te zien. Bas, voor jou.
Ja, dat is lastig. Het mooie is, ik ben nu met mijn jongens, zijn we nu in Marvel beland. Dus die zijn allemaal Marvel films aan het kijken. Dus ik gisteren nog voor de zoveelste keer die Endgame gezien van Avengers. Dus ik zit helemaal into de superhelden momenteel. Maar als ik er eentje van mezelf... los van het feit dat ik het niet ben, Doctor Strange vind ik gewoon een heel, heel vet karakter. Gewoon de manier om zeg maar, ja.
Neem maar eens mee, hoe ziet Doctor Strange eruit als jou? Wat is
Nou, hij heeft ook een beetje grijs haar, dus op zich, qua uiterlijk, komt dat al een beetje overeen. Het is anders is dan de rest, is hij moet zeg maar opgeleid worden. Sommige superhelden worden geprikt door een spin en zijn er klaar mee. En je hebt anderen die moeten er echt hard voor werken. Nee, dat is natuurlijk niet. Nee, maar dat. Maar dat is meer wie ik denk van ja, dat zou ik echt heel tof zijn. Alleen als ik kijk naar het professioneel werkveld. En ik denk dat de meeste mensen dat dan wel zeggen. Dat het Iron Man er zeg maar, het dichtste tegen je aan ligt. Als het gaat om, als je tussen die films ziet dat hij zich evolueert. En dat hij vanaf de eerste Iron Man tot de laatste. Zie je dat zijn pak anders wordt. Hij leert van zijn fouten. En hij groeit mee in de techniek.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel een beetje past. Beste past bij mijn afgelopen... Ja, jaar dat ik aan development heb gedaan. Van web development tot flash tot app development. Dat je toch een beetje meegaat met de stroming. Dus dat eigenlijk. Maar Dr. Strange heeft er gewoon een soort van... ik weet niet. Als hij voorkomt vind ik het gewoon vet om die films te zien.
Oké, tof. Dat zijn mooie karakters. Jongens, ik ken jullie ook in je professionele rol. Hè? Dus Roy die is managing director bij Unlock Agency. Dus jullie bouwen apps. Vanuit voornamelijk Breda hebben jullie kantoor. En...
Ja, het zit ook in Eindhoven en in Rotterdam.
Oké.
Maar wij vanuit origine zitten we eigenlijk het vaakst in Breda, dat is ook ons hoofdkantoor. Maar we hebben, afhankelijk van waar onze klanten zitten, hebben we ook een pand in Eindhoven en ook een pand in Rotterdam.
Ja, En jullie zijn onderdeel van Handpicked, begrijp ik.
Ja, we zijn onderdeel van Handpicked Agencies. Een familie van digitale bureaus. Waarin elk bureau eigenlijk een eigen specialisme heeft. En we vanuit de familie eigenlijk de volledige digital customer journey kunnen beantwoorden. En daar klanten mee kunnen helpen.
Dus als ik een app wil, zeg maar, dan kan ik bij jullie niet alleen terecht voor die app. Maar bijvoorbeeld ook voor een website of een digitale strategie.
Ja. Afhankelijk van gewoon de klantvraag kijken we van wat is eigenlijk de strategie voor de komende jaren. En maken we eigenlijk vanuit die familie een dedicated team van specialisten. Die specifiek op die klantvraag te kunnen helpen. En wij zijn echt de app specialist. Daar zijn we knijtergoed in. Daar zit onze energie. Maar als er een ander platform van ontwikkeld moet worden of als we echt op digitale strategie gaan zitten, ja, dan haken wij andere specialisten uit vanuit andere
labels. Dat is dichtbij, dat is heel fijn.
We zitten letterlijk bij elkaar in het pand. Dus als ik naar boven loop, dan zit ik bij mijn collega's van weekend, waar allemaal digitaal strategen en UX en visual designers zitten. En loop ik weer door, dan zitten daar e-commerce specialisten. Dus ja, we zitten letterlijk bij elkaar in het pand.
Ja. Oké, dus dat is Roy, Spider-Man, de commerciële man. En dan hebben we Bas, Dr. Strange. En jouw rol is technisch, toch?
Ja, wat we net al zeiden, Roy is die zijn eindverantwoordelijke over Unlock. En ik ben met meer technisch eindverantwoordelijk binnen Unlock. Dus noem dat grappig, de technisch paraplu werd altijd wel genoemd. De collega's zullen ook wel lachen als ze het horen. Maar dat is vooral geënt op het technische stuk.
Ja, nou goed, dan nemen we ons eens mee. We gaan meteen naar middenin. Cross-platform ontwikkeling. Wat is dat nou, Bas?
Wat is dat? Een heel goede vraag. Ik denk als het even terugstapt naar hoe app development ontstaan is. Vanuit Apple en Google, iOS, Android. Had je in den beginnen had je app development Objective-C of in Java. En dat was in één specifieke taal gedaan. Ondertussen is dat dan Swift en Kotlin geworden. Maar dat is op één taal. Waarbij Apple het op hun manier doet. Google doet het op hun manier. En uiteindelijk als je dus een app wil maken, zul je in die native aanpak, noemen ze dat, zul je dit moeten doen dat je en een iOS app moet maken en een Android app moet maken. Dus eigenlijk twee specialismes nodig hebt om uiteindelijk één app te maken voor twee verschillende platformen. En daar is natuurlijk in de loop der tijd, dus daar zijn daar vraagtekens bij komen te staan. Vooral bij mensen die misschien wat minder budget hebben van, hey, kan dat niet makkelijker? Kunnen we niet vanuit één codebase, vanuit één stuk code, meerdere apps maken? En dat is, nogmaals, het is onze interpretatie van cross-platform, want er zijn er een heleboel die zweven over het internet. Maar wat je dan gaat krijgen is dat je vanuit één codebase, vanuit één taal, vanuit één platform, meerdere apps kan uitpoepen, om het zo te zeggen. Ja. En de meest gebruikte ervan zijn dan een iOS en een Android app die eruit haalt. En er zijn ook platformen waar er nog meer uitkomen. We hebben een tijd terug ook dat Windows platform van mobile, maar dat is ondertussen een beetje gestorven.
Okay, dus heel veel termen hebben we nu. Hè? Dus cross-platform wil eigenlijk zeggen één keer bouwen, meerdere keren uitpoepen.
Ja.
En dan heb je wat termen. Ik hoor je zeggen Kotlin, Swift. Hè, dat zijn ontwikkeltalen.
Ja, dat
eigenlijk
zijn programmeertalen inderdaad. Ja.
En dan hebben we nog, hè, voor de duidelijkheid, Android besturingssysteem is op Samsung's, Huawei's, dat soort toestellen. En iOS is voor iPhones. Even om daar heel helder over te zijn. Maar dan ben ik heel benieuwd. Mensen doen dat omdat je dan sneller, goedkoper bent. Roy, wat betekent dat nou voor een bedrijf als ze cross-platform een app gaan ontwikkelen?
Nou, dat betekent dat je afhankelijk van welke doelstellingen je hebt, waar je naartoe wil en welke functionaliteit de app nodig heeft, het een alternatief kan zijn wat je naast native, het oorspronkelijk ontwikkelen, daarnaast kan leggen en daarmee de voor- en nadelen kan afwegen. Native zal altijd zo zijn, dat is ontwikkeld door de grootmachten, Apple en Google. En daarmee zit je eigenlijk het dichtst tegen de bron aan. Dus als je het hebt over de beste app ontwikkelen met de beste performance en waarin je eindeloos alle device functionaliteit kunt raadplegen, zal native altijd het beste zijn. Mm-hmm. Alleen je ziet dat cross-platform tegenwoordig aan een flinke opmars bezig is. En het voor elkaar krijgt om ook hele goede, stabiele, mooie apps te ontwikkelen, waarin je een goede flow hebt, waarin een goede performance is. Dus dan betekent dat je eigenlijk uit twee goede werelden kan kiezen. En afhankelijk van jouw vraagstuk ook kan kijken van, hey, zou in dit geval cross-platform niet beter bij me passen, waarbij ik in eerste instantie een kortere doorlooptijd heb en een lagere investering en misschien wel dezelfde doelstellingen kan halen.
Oké, dus native, voor elk platform apart, moet je twee keer ontwikkelen. Dus dan interpreteert dat ook hogere kosten. Dus soms is het mogelijk om cross-platform te doen, dan zit je lager in de kosten, maar dan kun je nog steeds bijna volledig die performance halen.
En wat wel verschil is met vroeger is, cross-platform is niet heel erg een opkomst. Een aantal geleden had het veel meer over hybride. En toen had je platformen zoals Cordova, Ionic, noemt er nog eens eentje.
Goed, PhoneGap, maar dat
PhoneGap,
is ook
Gordon. Xamarin.
Xamarin, die was ik op zoek. Nou, er waren ook platformen waar je in je hybride apps kon bouwen. Die deden hetzelfde. Eén codebase poepte twee apps uit. Maar wat je daarin vrij snel zag, is dat de technische mogelijkheden van dat platform beperkt waren. En nu zie je in de opkomst van cross-platform, en dan heb je het met name over React Native en Flutter, dat cross-platform veel meer functionaliteiten biedt. En ook veel meer mogelijkheden biedt. En daardoor wordt het een beter alternatief om ernaast te zetten. Ja, en geeft de klanten dus ook betere keuzes.
Ja. Dus de oude technieken die je net allemaal noemt, ja. Die zijn beperkt in de functionaliteit. Maar dat is over de afgelopen jaren beter geworden.
Niet in die platformen. Dus je ziet als je kijkt naar de marktaandeel. Dus we hebben pas geleden heb ik wat research gedaan. Dan zie je echt de marktaandelen. Dan zie je dat vroeger, en dan heb ik het over 5 jaar geleden, was Xamarin. Cordova waren echt grote platformen. Daar werd ook veel gebruik van gemaakt. Kwam ik vaak tegen in concurrentiestrijd met andere partijen. Nou, die zijn nou volle bak aan het afnemen in de marktaandeel. En dan zie je op het cross-platform stuk. En ze zegt soms cross-platform. En sommigen zeggen hybride. Nou, dan zie je dat Flutter en React Native echt een grote stap gemaakt hebben in het marktaandeel wat zij hebben. En dat het zelfs zo is dat het misschien in de toekomst Native nog wel in gaat halen. Okay. Zomaar kunnen.
Vind ik interessant. En dan pak ik hem even bij Bas, want dat is echt een technisch verhaal. Even voor de duidelijkheid, hoe zie je het verschil tussen hybride en cross-platform? Is dat hetzelfde?
Ja, het is een beetje het zijn allemaal termen die natuurlijk door elkaar heen gebruikt worden. En als je hybride, als je dat vergelijkt met auto's, is natuurlijk hybride, benzine en elektrisch dus een beetje het beste van beide werelden. En dat is hoe wij hem ook in die zin interpreteren. Alleen je hebt bij cross-platform heb je een soort van cross-platform web. En je hebt cross-platform native. Een cross-platform web zou dan zijn een PhoneGap en een Cordova bijvoorbeeld. Een soort van browser binnen in je app. Dus je zit nog steeds zeg maar, met HTML en CSS ben je aan het werk.
Dus even voor duidelijkheid, cross-platform web is webtalen ontwikkeld. Met HTML, CSS, dat soort dingen. Java, script wellicht.
Ja.
Maar de moderne talen die zijn, die hebben hun eigen meer native programmeertaal.
Ja, je hebt een cross-platform, de Flutters, dat is eigenlijk met Dart, dat is een nieuwe, modernere taal. En je hebt React Native, zit dan ook wel op JavaScript, maar eigenlijk ook met TypeScript. Ik zal ook niet te veel over, maar dat zijn wel wat modernere aanpakken. En wat je daar, het grootste verschil is dat voorheen had je het zat vooral ook op kwaliteit. Je voelde vroeger, tussen aanhalingstekens, dat je niet tegen een native app aan het navigeren was. Want het voelde wat langzamer. En je herkent sommige situaties wel eens dat je Facebook opende en dat je soms de styling niet zag. De Facebook app opende. En dat waren dan voorbeelden waarop het allemaal net wat trager aanvoelde. Maar wat je nu ziet is dat een Flutter en een React Native, die hebben eigenlijk een soort van tussenlaag. Dus je programmeert het in taal X. Mm-hmm. En die zorgen uiteindelijk voor dat er wel native componenten op je scherm komen. Precies. Dus voor het gevoel is het wel nagenoeg native. En dat is denk ik ook die kwaliteitsslag die nodig was om ook vanuit Unlock of van denk elke partij om er echt op diep op in te gaan.
Dus en ik zie Roy knikken. Dus je ziet echt ook in die markt van commercieel perspectief.
Je ziet nu ook echt grotere partijen. Dat zijn een aantal banken en een aantal grote supermarktketens die overgestapt zijn op cross-platform ontwikkeling. En dat zegt natuurlijk wel wat. Die vroeger hadden die heel traditioneel native apps en native specialisten in dienst. Maar nu zie je dat zij de stap maken naar cross-platform. En dat doen in combinatie, maar misschien ga ik dan te ver vooruit, in combinatie met native componenten. Ja. Maar er zijn grote partijen die daarop instappen. Dus dat is ook de reden dat ik soms denk van, het kan zomaar zijn dat in de toekomst cross-platform een groter marktaandeel gaat krijgen dan native. En dat je echt alleen heel specifiek bij bepaalde technische uitdagingen voor native gaat kiezen. Kun je bijvoorbeeld denken aan Bluetooth connectivity. Dat zijn mijns inziens altijd functionaliteiten waarbij je nog steeds native moet ontwikkelen. Wil je de juiste connectie krijgen en de beste communicatie en de beste performance. Okay. Maar voor heel veel andere functionaliteit, en waarbij het toch vaak gaat om het aanschaffen van producten, een goede onboarding, interactie kunnen plegen op bepaalde datacomponenten. Ja, dat kan eigenlijk altijd prima cross-platform.
Oké, dan gaan we daar eventjes nog een lijstje maken van, stel ik heb een idee voor een app. Wanneer moet ik cross-platform, wanneer moet ik native gaan? Dat we daar een beetje
misschien
maken.
Dat is de lastigste altijd. Ja.
Maar eerst nog even een kritische vraag, want ik heb die ontwikkeling ook gezien over de afgelopen jaren, dat je net van, laat ik zeggen, web cross-platform naar native cross-platform gaat. Een van de voordelen van een web cross-platform was dat je webontwikkelaars nodig had. En die zijn in feite goedkoper.
Ja.
Hoeveel blijft er dan nog overeind van dat kostenvoordeel van cross-platform ontwikkeling als je native cross-platform gaat?
Op jouw eerste vraag gekomen van waarom zou je niet voor webdevelopers kiezen? Dat heeft puur te maken, de consument pikt het niet meer. En dat doet geen afbreuk aan webdevelopers. Alleen op je smartphone een applicatie openen is gewoon een hele andere werkwijze dan op een grote scherm of op een desktop. Dus je hebt daarin bepaalde UI die je moet volgen, een aantal manieren waarop een persoon met zijn duimen interacteert in die applicatie. En dat kun je eigenlijk alleen doen vanuit het vertrekpunt dat je op een goede manier die flow wegzet. En web heeft altijd als vertrekpunt dat het probeert eigenlijk functionaliteiten die normaliter in een grote scherm verdeeld worden te proppen in een kleine scherm. En dan zie je dat de consument dat gewoon niet meer pikt. De eindgebruiker is gewend om op een bepaalde manier te interacteren met zijn smartphone en daar moet je aan kunnen voldoen. En dat is ook dat is mijn zin is ook de reden waarom je nu dus zeg maar doorontwikkeling ziet in die cross-platform oplossingen. Omdat ze gezien hebben van ja, het moet een goedkoper, beter, goed alternatief komen naast native. Alleen we weten ook dat het altijd een bepaald specialisme vergt. En dat je altijd moet nadenken vanuit device oogpunt. En niet zozeer van, hey, laten we proberen deze webapplicatie ook eens in een app te gooien. En dat we alleen de webcode even in een frameworkje gooien. En het zo in de store te krijgen. Ja. En dan wil ik geen afbreuk doen aan alles wat dat misschien wel succesvol is geweest. Maar dat is wel degelijk een verschil. Appontwikkeling is gewoon een specialiteit en is gewoon anders dan web. En dat is denk ik ook de reden dat de specifieke appbureaus zijn.
Ja, ik heb dat ook wel gezien hoor in de markt. Dat er webbureaus zijn die een primair web ontwikkelen. Die een aanvraag krijgen van een klant, kun je ook een app maken. Ja. Die web cross-platform ontwikkeltalen zien. En zich enorm de vingers aan branden. Dus ja. Ik heb echt gezien, er was een app ontwikkeld. Ik zal de naam verder niet noemen, nee. Maar goed. Het ging over meer dan 2 ton. Was een ontwikkeling van een app voor een brancheorganisatie. En die hadden die app ontwikkeld. En uiteindelijk was het gebouwd door webdevelopers. Ja, de UI was gewoon niet lekker. Het liep niet lekker, maar ook er was niet nagedacht vanuit het gebruiksperspectief. Nee. He, dus van hoe zou je dat webapplicatie gebruiken? Allah, maar niet als app. Dus ondanks de enorme grote investering kwam de investering niet eruit. Dus dat is een geflopt project geworden van meer dan 2 ton.
Ja, nou, dat is toch zo'n doodzonde.
Ja. Dus dan kun je inderdaad beter kiezen voor de native app ontwikkeling. Aan een cross-platform. Ja. Native dan wel in de cross-platform.
Ja.
Andere vraag. Cordova, PhoneGap, Xamarin was 5 jaar geleden nog, had je zo op in kunnen stappen bij zo'n spreken. Nu is dat voorbij. Maar nu zeggen we Flutter en zullen we zeggen React Native.
Ja.
Nou, hoe is dat over 5 jaar? Is dat dan nog wel te onderhouden?
Goede vraag. Dat mag jij beantwoorden.
Ja, ik denk dat het, nou te zeggen, een pro is voor de native kant. Maar Apple en Google zullen in ieder geval, zolang ze app stores blijven houden, natuurlijk Swift en Kotlin blijven ondersteunen. Hoewel ik wel denk dat de mate waarin Flutter en een React Native kijken naar app development heel anders is dan hoe PhoneGap en Cordova dat deden. Want dat was eigenlijk, als ik het helemaal plat sla, niks anders dan een browser binnen in je app waarin je doorheen zat te klikken. En ik denk ook vanuit Apple en Google dat zij daar ook niet per se heel enthousiast van werden. Want ze dachten van ja, waarom maak je dan niet gewoon een goede webapp en zorg je ervoor dat mensen die snelkoppeling op je hebben. Dus ik denk dat Flutter en React Native veel dichter tegen het native aan liggen wat Apple en Google uiteindelijk prefereren. En vooral als je combinaties gaat zoeken tussen, wat Roy net al noemde, echt dat hybride, dat je hebt zeg maar je basis is Flutter en daaromheen zet je componenten in die echt specifiek voor dat platform bedoeld zijn. Denk aan een Bluetooth of aan elementen die echt zo diep in de hardware zitten van je toestel. Ik denk dat vooral in de toekomst veel meer die combinatie gemaakt gaat worden. En wellicht komen er andere partijen bij. Misschien dat, want React Native is natuurlijk van Facebook, Flutter is van Google zelf. Dus ja, ik sluit ook niet uit dat Flutter en Kotlin natuurlijk misschien ook wel wat meer bij elkaar gevoegd gaan worden. Ja, ik heb geen idee.
Maar stel dat zou dat gebeuren, want dat is dan realistisch. Flutter en Kotlin bij elkaar. Wat doet dat dan met een app die je vandaag bouwt in Flutter?
Ja, dat, kijk, en dat is wel hetgene waar wij zelf ook tegenaan lopen. Omdat het is best wel nieuw. Dus al die talen, ondanks dat het al een paar jaar bestaat, staat nog in die zin in de kinderschoenen. En je ziet dat die updates aan dat platform, als die gedaan worden, kost het ons ook best wel wat tijd om zeg maar weer onze oude apps weer mee te laten gaan in nieuwe versies van een Kotlin, van een Flutter of van een React Native. En daar zie je dat we vooral in het begin best wel wat tijd kwijt aan zijn. Op het moment dat wij een app ontwikkeld hebben, opgeleverd en een klant wil na een paar weken of na een paar maanden weer nieuwe features. En dan moet je het weer gaan oppakken en dan zie je, er zijn allemaal nieuwe dingen gedaan. Mm. Dus je ziet, dat is dan nu nog wel een beetje de keerzijde als je het hebt kosten en tijd. Ja. Wat meer tijd kwijt bent aan zulke zaken.
Maar dat is tevens ook de kracht waarbij ik denk dat over 5 jaar dus nog wel bestaat. Omdat de community op dit moment dusdanig groot is. Dus je ziet ze echt groeien. Er zit echt een hele grote developer community achter React Native en achter Flutter. En als je dat hebt, en er worden continu fora gevuld met nieuwe stukjes code of dingen waarmee je dingen kunt oplossen. Ja, de hoeveelheid maakt ook macht. Dus daarin zie je dat het dusdanig groot gaat worden is dat ik verwacht dat dat sowieso wel blijft bestaan. Of dat er nieuwe toetreders komen of dingen gaan samen. Ja, dat houden we het wel open. Maar cross-platform ontwikkeling is wel een blijvertje.
Ja,
dat geloof ik wel. Het is natuurlijk gebaseerd op mijn eigen aanname. Maar als je kijkt naar hoe groot het nu is.
Laat ik het dan even een beetje van een afstandje bekijken. Hoe ik het zie is dat als je gaat investeren in een app, dat je sowieso een relatief snelle afschrijving hebt. Dus 5 jaar tijd in, toch nu high-tech, hè, zou ik maar zeggen, met nieuwe ontwikkelingen. 5 jaar is best wel snel, dus je hebt een relatief hoge afschrijving. op je app. Of je nou native ontwikkelt of niet.
Ja.
Het is natuurlijk, je moet nadenken over je business case. He, dus, want los van even de technische mogelijkheden en wat je native moet ontwikkelen, nadenken, moet ik zo snel mogelijk naar de markt? Gaat het juist om de onderhoudskosten die laag moeten zijn? Of gaat het juist om veel snel nieuwe platformen kunnen ontwikkelen?
Ja.
Dus ik denk dat je daar een afweging moet maken. Wat ik een beetje meegeef aan klanten als ze na moeten denken over de kosten van onderhoud van app, is nu dat je daar een grove schatting over probeert af te geven. En dat probeer ik dan, zeg ik altijd, ongeveer 10% onderhoudskosten. Dus dan bedoel ik hosting, service level agreement, dat soort dingen. 10%, maar een beetje afhankelijk van de app natuurlijk. Maar zou je dan zeggen dat bijvoorbeeld iets hoger zou leggen voor de eerste jaren bij cross-platform ontwikkeling?
Niet alleen zozeer bij cross-platform ontwikkeling. Het ligt het eerste jaar altijd hoger dan de jaren erop. En dat heeft ook met te maken dat je toch ziet, of je nou snel naar de markt bent gegaan, of je wat langer tijd genomen hebt. Je gaat naar de markt en er blijft altijd een bepaalde wenslijst over die je niet hebt kunnen halen. Dus dat zorgt er altijd voor dat je doorontwikkeling, je service, je onderhoud het eerste jaar wat hoger liggen. Maar in basis denk ik dat jouw aanname van 10% wel aardig klopt. Je hebt gewoon te maken met updates die je moet doorvoeren. Je hebt te maken met de SLA. Het enige verschil is tussen native en cross-platform. Dus je hebt een cross-platform het maar op 1 app hoeft te doen. En bij native op 2 apps. En daar zit dus wel een kostenverschil in. Want je hebt bepaalde services die je moet leveren. Maar voor Flutter komt er een update uit. Dat doe je in de codebase doorvoeren. En dan zijn je iOS en Android dingen gedekt. En je weet nu, is het nu in bijna eind augustus. iOS komt in september weer met iOS 17. Android komt 2 weken later, 3 weken later ook weer met een nieuwe Android versie. Ja, dan weet je dat beide native apps, als je native ontwikkeld hebt, geüpdate zullen moeten worden. Dus daar ben je gewoon afhankelijk van.
Ja, oké. Dus zelfs als je helemaal native gaat, ben je er helemaal afhankelijk van.
Ja.
En dan heb je dat. Dus ik heb ook een casus gezien waarbij, en dan moet ik zeggen, dat is wel een aantal jaren terug, waarbij je dus een Android, iOS, maar ook nog andere platformen daarnaast had. Er was een internationaal bedrijf en die moest voor elk land een eigen app maken. En die had dus, laat ik zeggen, 8 landen keer 3 codebases. Ja, dat was op een gegeven moment niet meer te onderhouden.
Nee.
En door dat cross-platform te maken, maak je dat al veel beheersbaarder voor je business case.
Ja.
Dat is een voorbeeld van, denk ik, wanneer cross-platform echt het moet zijn. Laten we dat even uitdiepen. Roy, wanneer moet je nou als bedrijf gaan voor cross-platform? Wat zijn nou casus die je denkt, dan moet je er echt zeker voor gaan?
Ja, laat ik hem koppelen aan een casus die we vrij onlangs hadden. Want je kan eigenlijk nooit helemaal op voorhand zeggen van, hey, moet ik Flutter of native doen? Je zal altijd wat dieper in de materie moeten duiken. Dus we hadden pas geleden een klant. Zij doen evenementen in de stad. En zij doen daarin activiteiten. Dus zij bedenken zelf spelletjes wat je bijvoorbeeld met je zakelijk bedrijf, met je collega's kan doen. Mm-hmm. En zij hadden een nieuw spel bedacht. En om dat spel te kunnen doen, was er een applicatie nodig. En zij kwamen bij ons om daar eens gewoon met overdag te wisselen van, hey, wij hebben het idee dat daar een app voor nodig is. Help ons. En wat we dan eigenlijk doen is, in basis gingen we dat spel spelen. Van oké, jullie willen dat spel spelen. Waar is dan de applicatie voor nodig? Nou, daar hebben we een aantal sessies over gedaan. Dan ga je de diepte in en dan kom je eigenlijk tot je lijst met functionaliteiten wat er nodig is. Nou, dan breng je een advies over uit. En dat advies gaat altijd gepaard met, oké, dit zijn de functionaliteiten. Als we het in native opzetten, dan moet je hier en hier aan denken qua aanpak. En dan is dit de investering. Zouden we het op een andere manier wegzetten, dan moet je hier en hier aan denken en dan zit de investering. Dat kan overigens alleen als op dat moment ook denken van, hey, dit kan zowel native en het kan zowel cross-platform. Nou, in dit geval ging het om functionaliteiten waarbij je in een spel een vraag krijgt, een vraag moet kunnen beantwoorden. Je met je team een selfie moest kunnen maken. En dat al die data naar een systeem verstuurd werd, zodat degene die het spel begeleidt uiteindelijk ook kan weten wie is nou de winnaar.
Hmm.
Nou, met die functionaliteiten samen, eigenlijk in basis niet zo heel erg spannend, kwamen wij tot de conclusie van, hey, dit kan je prima cross-platform opzetten. Dus dat hebben wij ook in het advies meegenomen. En uiteindelijk gaf de klant aan van, kijk het naar hoe snel we naar de markt willen. Kijk het naar het budget wat we spenderen hebben. Vinden wij het fijn om dat cross-platform op te zetten.
Hmm.
En dan ga je ermee aan de slag.
Nou, ik vind het een interessant verhaal, Roy. Want wat ik hier uithaal is dat je dus niet aankomt bij een appontwikkelaar. En dat hoorde bij Bas net ook al.
Ja.
Van, je gaat niet naar een ontwikkelaar. Ik wil cross-platform of ik wil Flutter of ik wil React Native. Maar dat je met die ontwikkelaar mee gaat denken over, hey, wat zijn nou de technieken die daar het meest geschikt voor zijn. Dus dat je een soort van begeleiding hebt, een workshop of iets.
Ja.
En dat je dat samen gaat kijken.
Ja, het kan wel, hè. Natuurlijk dat een klant of prospect binnenkomt en ik wil per se een Flutter of een React Native app. En dat is verder ook helemaal niet verkeerd. Alleen het zijn vaak wel, dan wordt er al een soort van keuze gemaakt over de techniek.
Ja, maar dat ligt ook aan de klant. Want wat je tegenwoordig wel ziet, dat is ook een tendens in de markt. Onze klanten zijn ook veel slimmer geworden.
Ja.
Ja, nee, maar dat meen ik oprecht. Er zitten heel veel specialisten. En waarbij je vroeger eigenlijk al, en dat vinden wij als digitale bureaus natuurlijk heel erg leuk, vanaf eigenlijk moment 1 erbij betrokken wordt, zie je nu ook heel vaak dat er gewoon al heel veel research, heel veel nagedacht is over mogelijkheden, dat er aan de klantzijde ook echt wel technische kennis zit. Ja, dan kan het prima zo zijn dat je eigenlijk uitgewerkte documentatie krijgt en wij zijn tot de conclusie gekomen dat we een native app gaan bouwen en willen graag van jullie weten hoe jullie dat zouden aanpakken. Dat is prima.
Ja, maar dat is goed, hè? Want vandaag in die podcast willen we daar ook een beetje die kennis overbrengen. Ja. Wat is nou, wat dat betreft, goed opdrachtgeverschap? Waar moet een klant nu over nadenken voordat ze bij jou kunnen en wellicht al die keuzes maken voor cross-platform?
Nou, in eerste instantie, als jij een app-idee hebt of een concept, een stukje behoefteonderzoek doen. En dat niet alleen te doen intern rondom enthousiaste mensen die bij jou werken, maar ook echt op je doelgroep. Wie is nou je doelgroep? Waar zitten die? En zijn er manieren waarop je zou kunnen onderzoeken of zij behoefte hebben aan een app? Pas geleden, we hebben een klant in ons portfolio, een online drogist. En wat zij gedaan hebben, zij ging supergoed, zijn in coronatijd sky high gegaan. Zagen met name dat ze heel veel moeten investeren om continu nu business binnen te halen. Uh-huh. En zij waren aan het nadenken van, wat zouden we nou een manier kunnen bedenken om ook onze klantwaarde te vergroten? Nou, wat zij hadden gedaan, en dat noem je heel mooi het fake door principe, is zij hadden eigenlijk een neppe landing page op een site gedaan met download de app. En als je daar dan op klikte, dan kwam je van, bedankt voor je klik. We zijn aan het onderzoeken of het zinvol is om een app te downloaden. En door jouw klik weten we in ieder geval dat jij interesse hebt. En hadden ze nog een vraaglijstje aangekoppeld. En op die manier hadden zij een volledig onderzoek gedaan waarbij ze erachter kwamen van, er is behoefte, er is markt voor een app bij ons. Nou, vervolgens zijn ze zelf gaan onderzoeken, wat moet die app dan kunnen doen? En wat zouden we dan nodig hebben? Daar hebben ze een briefing voor opgemaakt. En die briefing hebben ze uitgezet naar meerdere partijen. Ik denk dat dat in basis een hele goede aanpak is. Want dan weet je, mijn doelgroep heeft behoefte. Je hebt dan nagedacht over, dit zijn ongeveer onze wensen. Je hebt ook nagedacht, dit zou de investering zijn waarbij wij een business case kunnen rondmaken. En nu gaan wij naar de partijen toe, want we willen graag weten hoe partijen dit aanpakken en welk advies zij nog hebben op het research wat wij al gedaan hebben. Idealiter, dat zou, vind ik, gewoon vanuit persoonlijke, dat zijn eigenlijk de beste aanvragen. Want dan kan je op inhoud en op basis van documentatie heel goed met elkaar het gesprek aangaan.
Oké, dat is wel mooi. En nou, Bas, heb jij die briefing toen gezien?
Ik ben natuurlijk de eerste gesprek natuurlijk ook misschien niet de voltallige briefing. Alleen wat Royal terecht opmerkt, het is soms vaak dat er top-down wordt bepaald. We hebben een app nodig en dan moet deze en deze functionaliteit bevatten. In plaats van dat er gekeken wordt van welke functionaliteit hebben de gebruikers nou eigenlijk nodig. En ik denk met die kennis, als je daar al mee richting een developmentpartij stapt, vooral een partij die natuurlijk ook meedenkt in van is dat ook wel, is dit wel misschien de juiste methode, of misschien is dan dat vanuit expertise. Ik denk uiteindelijk dat voor de meest succesvolle projecten zorgt.
Ja. Even terug, jij hebt die briefing gezien van die e-commerce site.
Je weet over wie ik het heb, hè?
Ja, ik weet het.
Zeker nog, ik weet ook wel van bed. Ik heb die briefing meegemaakt.
Oh, ah ja, tuurlijk. Ja, ja.
Ja, die heb ik ook gewoon zelf over.
Beste briefing die ik tot nu toe heb.
Ja, echt supergoed.
Nee, maar dat uiteindelijk zie je dat aan het voortraject. Is dat er is zo'n duidelijkheid over hoe en wat. En dat zijn een van de trajecten die gewoon, volgens mij, die lopen gewoon echt super.
En het zorgt er ook voor dat die klant op dat moment, want wij zitten als Unlock Mobile Agency eigenlijk altijd in concurrentie. En dat is ook goed, alle digitale bureaus. Maar het zorgt er ook voor dat die klant, als hij die aanvraag doet, appels met appels kan vergelijken. Want hij doet bij iedereen dezelfde aanvraag, hij geeft iedereen dezelfde documentatie. Mm. En hij geeft heel gericht een gesloten vraag. Mm. En daardoor, of het dan een gesloten vraag, met heel erg duidelijk, ik verwacht dit van jullie. Mm. Daarmee krijg jij, als het goed is, drie offertes die je goed naast elkaar kan vergelijken en drie aanpakken.
Precies.
Als jij zegt, ik wil graag een shopping app en dan moet ons zoveel opleveren. Dan zul je zien, als je die stelt aan drie verschillende bureaus, dat hun aanpak en werkwijze totaal verschillend is.
Maar goed, daar wil ik wel even op terugkomen. Want deze podcast is natuurlijk over cross-platform ontwikkeling. Ja. En de aanpak daarvoor is denk ik heel belangrijk. Maar even terug naar cross-platform. Want als klant kan ik dus zeggen, ik wil cross-platform. Of je kunt het eruit halen. Ja, en als jullie weten vragen, dan doen we met onze workshop.
Ja.
Maar dat krijg je dan ook op meerdere plaatsen te horen. En dan weet je als klant nog steeds niet waar je toe bent. Dus hoe los je dat dilemma nou op van, ik wil een hele duidelijke kadering hebben van dit gaat het project zijn. Ja. Dus ik wil zelf al gaan sturen op cross-platform of niet. Eigenlijk denken jullie liefde mee. Dus hoe ga je daar om als bedrijf, als klant die een aanvraag doet?
Om een goede offerte of een goede aanpak te kunnen leveren, hebben wij gewoon kennis nodig van de klant. Dus we hebben wensen en verwachtingen nodig. En dat kan soms in een workshop, maar dat kan ook zijn doordat ik gewoon meerdere keren langs ga, Bas een keer langs stuur om eigenlijk die wensen en verwachtingen boven tafel te krijgen. En daar nemen we uitgebreid de tijd voor. Want dat bepaalt of wij überhaupt een offerte kunnen doen. Omdat we zeggen van hey, dit past wel of niet bij ons. Maar ook om dat advies wat jij aangeeft van doen we dan cross-platform of native, om dat te geven. En soms is dat advies heel stellig van dat zou ik cross-platform doen. Of dat juist niet dat native. Maar soms kan het ook zijn van ja, het kan eigenlijk in beide smaken. Doe je het linksom, dan heeft het deze voordelen. En deze nadelen, doe je het rechtsom, heeft deze voor- en nadelen. En naar de toekomst toe moet je hier en hier rekening mee houden. En dan is het echt aan de klant om samen met ons daarin de keuze te maken. Maar daarin kan het wel zo zijn dat wij de bal bij de klant leggen. Want wij kunnen simpelweg ook niet in de portemonnee kijken. Of wij kunnen simpelweg ook niet bepalen van oké, welk risico wil jij nemen?
Oké. Maar goed, dat vind ik wel goed. Hè? Want dus een goede briefing draagt een heel stuk bij. Ja. Zodat je daar een goede offerte tegenover kan zetten. En behoefteonderzoek is daar belangrijk in. Bas, jij hebt de briefing gezien van die e-commerce
app. Ja.
Wat haal je daar nou als vanuit technisch oogpunt uit dat je denkt van, oh, dit moet cross-platform zijn?
Het grappige is voor dat specifieke traject.
Hebben we native opgezet.
Ja. Maar aan de andere kant, wat wel een goede sidestep is we hebben hem eigenlijk ook weer daar hybride opgezet. En hybride dan in die zin niet in combinatie met Flutter, maar in combinatie met webelementen. Namelijk het hele checkout proces. En ik denk dat dat ook een van de dingen is waar wij toen destijds bij die specifieke case
native uitkwamen.
Eigenlijk gewoon eigenlijk hard hebben uitgeschreven van dat hele checkout proces, Ideal, PayPal, ik weet niet of dat erin zat, maar dat staat allemaal zo goed binnen jullie website. En die is op de mobiele variant is die ook gewoon goed uitgewerkt. Als we daarop kunnen aanhaken, dan hoeven wij niet een hele checkoutstraat net te schrijven of cross-platform. En dat scheelt ook uiteindelijk ook weer een investering. En je scheelt dan ook weer zeg maar, de verantwoordelijkheid voor het echte betalen blijft bij de klant. Mm-hmm. Het is niet dat wij dan nog tussen zitten. Dus mochten dat dingen misgaan, niet dat wij onze handjes ervan af willen houden. Maar dan weten we, oké, het probleem ligt daar. En dat probleem kunnen ze zelf tackelen.
Ja, je geeft die klant wat agency terug. Dus die kan zelf gaan werken in zijn eigen straat. Zeg maar.
Ja, en dat is uiteindelijk dan wat je ervoor moet zorgen. En volgens mij doet bol.com doet het identiek. Is dat de checkoutstraat. Zo eruit ziet alsof het bijna zeg maar eenzelfde stijl is als de app zelf. Zodat de klant eigenlijk niet doorheeft dat hij tussen verschillende omgevingen aan het manoeuvreren is. En dat is wat ik zei met het stukje hybride. Vooral kijken naar van welke technieken gaan we inzetten die enerzijds natuurlijk het beste zijn voor de klant, voor de eindgebruiker. Maar anderzijds ook voor kunnen zorgen dat misschien voor een eerste fase van een app kosten kan drukken of tijd kan schelen.
Oké, dus dat je echt meedenkt in het proces en de legacy die er eigenlijk al staat.
Kijk, en de reden, ik wil nog wel even terugkomen, de reden waarom we hier voor native gekozen hebben. Het gaat daar in dit geval om een shopping app. En wij zijn allemaal consumenten. En wat je gewoon ziet in shopping is dat de customer journey in zo'n app om te komen tot aanschaf, die moet perfect verlopen. Zowel qua flow, qua UI, maar ook qua performance. En dat is in deze wel de reden geweest dat wij native geadviseerd hebben. Omdat je dan gewoon echt je optimale performance kunt leveren. Mm. En eigenlijk gewoon in alles het beste kunt leveren.
Kunnen we dat tastbaar maken naar dat verschil in performance tussen cross-platform en native?
Dat is heel lastig, denk ik, om in cijfers uit te drukken.
Ja, het is wel een
vaststaand feit. Dat zul je ook als je googelt, zul je ook altijd zien dat eruit komt. Maar ik denk niet dat er heel snel waardes aan te koppelen zijn.
Nou, ik denk ook voor de normale gebruiker dat misschien niet direct doorheeft. Natuurlijk als app developer zie of voel je al snel van oké, er gebeurt nog iets onder. Mm. Want bij native praat je, heb je eigenlijk een soort van 1-op-1 relatie met het besturingssysteem. En met een Flutter of een React Native zit altijd nog een soort van laagje tussen. En dat laagje tussen, daar hebben we over het algemeen niet heel veel invloed op, om het zo te zeggen. Voorbeelden als een app crasht, dat gebeurt bij alle apps. Ondanks natuurlijk dat iedereen claimt onze app crasht niet. Dat gebeurt altijd, al is het 99,9%. Alleen op het moment dat het gebeurt, bij native apps zie je een heel duidelijke, ja, dat noemen ze heel technisch, een stack trace. Dan zie je precies welke plekken heeft de app jouw code geraakt. Alleen op het moment dat die laag ertussen zit bij een Flutter, kom je eigenlijk niet tot de echte kern van het probleem. En daar ontstaat dan bij ons vaak nog wel een uitdaging om zo'n crash echt maar goed te kunnen debuggen.
Zijn de kleine dingen die dan. Oké, maar dus, dat vind ik wel interessant, want vanuit gebruiker, je ziet het verschil niet. je voelt het misschien. Dus een beetje responsiveness. Ja. Maar, dat is ook goed om het even te benoemen. Het is gewoon bekende kennis dat de web cross-platform talen veel trager, dus eigenlijk zijn. Ik doe even air quotes. Dan native cross ontwikkeld. De moderne talen waar je
mee. Dat is wel veranderd in de afgelopen jaren. Want je merkt ook als jij een oudere iPhone had, een 4 of zelfs een 3G. Zeg maar browser en binnen Safari was gewoon traag. En je ziet dat die browsers en de onderliggende engines ook natuurlijk allemaal zijn verbeterd. Dus die snelheid is ook verbeterd. Dus je merkt dat de cross-platform web wordt ook beter. Alleen het verschil tussen cross-platform web en echt native, dat voel je en dat zie je wel. Alleen het verschil tussen cross-platform native, dus echt de Flutter en de React Native en native, dat is veel dunner geworden.
Ja, ja.
En dat is voor ons ook wel een van de redenen geworden dat we op een gegeven moment in die boot gestapt zijn. Omdat we voorheen hadden, we staan voor kwaliteit. En we vonden voor onszelf dat we dat niet konden leveren met de tools destijds voorhanden. Alleen nu kwamen op een gegeven moment situaties voor dat we het niet goed meer konden verdedigen. Waarom wij vonden dat native nou altijd de beste oplossing was. En dat is voor ons uiteindelijk een punt geweest dat we zeggen, wij stappen ook op die boot. En ik denk dat dat ook een van de betere beslissingen is geweest de afgelopen jaren.
Ja. En maar dan goed om een beetje bij jullie in huis te kijken. Hoe zorg je dan voor kwaliteit, wat jij kwaliteit noemt?
Ja, hoe zorg je voor kwaliteit? Nou, vanuit ons is het, wat ik al eerder zei, ik moet niet zeggen makkelijk. Maar wij zijn, sinds de eerste iPhone zijn wij al bezig met app development. Dus, en dat is allemaal vanuit native. Dus onze aanvoer is eigenlijk vanuit onder. Wij zijn native developers die in die zin andere talen hebben omarmd. Maar onze kennis van de besturingssystemen, die gaan way back, om het zo te zeggen. En daarom hebben we ook altijd en iOS developers die flutteren en Android developers die flutteren. Hmm. En die doen uiteindelijk, hoe vreemd het ook klinkt, die zijn ook echt wel verantwoordelijk voor dat stukje van de app. Dus ondanks dat het één codebase is, de Android developers die checken vooral het Android gedeelte en de iOS developers die kijken dan hetgeen wat gemaakt is vooral aan die kant. Waarbij je het soms wel ziet, en nogmaals, dat is niet natuurlijk al het bureau zo zijn, maar dat ze vanuit een web development perspectief binnen React Native zijn gestapt. Ja. En, maar nogmaals, er zijn ook, ik denk dat er genoeg bureaus zijn die hetzelfde doen als wij.
Verder maak je die kwaliteit maken natuurlijk concreter door in je proces zelf vaak testing te doen, automatisch testing in je code mee te schrijven. Ja. Je hebt certificeringen die aantonen dat je met je privacy en security goed bent.
Dat is wel interessant, hè? Ja. Dus om een beetje voor mijn hoofd duidelijk te maken. Ik vind dat mooi wat Bas zegt. Bas zegt, we doen het vanuit native, dus dat is onze standaard. En wij geloven in die kwaliteit van cross-platform.
Ja, maar dat kan
native.
In basis, en dat is niet een basiskort doen, maar dat kan elk bureau zegt, wij leveren kwaliteit.
Ja, precies.
Ja, dus dat,
nee, maar goed, je kunt het wel proberen het ergens op te ankeren natuurlijk.
Ja,
en dat vind ik leuk, want je begrijpt het goed dat je voor native ontwikkeling en cross-platform ontwikkeling dezelfde automatische test en test voorwaarden hanteert en kunt halen.
Ja.
Ja, de tests zijn wel anders geschreven, want het zijn andere talen. Alleen zeg je dat? Ja, de manier van testen en hoe erin springt, dat blijft natuurlijk overdraagbaar.
Wij hebben, zeg maar, gewoon om plat te zeggen, wij hebben dezelfde SLA op een native app als we een SLA hebben op een cross-platform app.
Dezelfde kwaliteit.
Ja, dus daarmee kunnen we dezelfde performance halen en durven wij ook dus ook dezelfde risico's en dezelfde service window te hanteren als bij native apps. Daar maken wij geen onderscheid in, omdat we gezien hebben dat cross-platform een goede kwaliteit levert.
Daar steek je de hand voor in het vuur.
Daar durven wij ons hand voor in het vuur steken,
Ja, wat ik net al zei is, op het moment dat er bepaalde fouten optreden binnenin het Android gedeelte van een cross-platform app, dan zullen uiteindelijk ook de Android developers daar specifiek naar kijken. En dat geldt voor iOS ook. En daar blijf je op die zin nog wel steeds je specialisme gewoon kunnen gebruiken en ook gewoon je kennis kunnen gebruiken van hoe native werkt. Want vaak fouten die optreden zijn toch allemaal, heb toch een native randje. Dus dan moet je dan ook wel kunnen vertalen richting
een cross-platform. Die onderlaag van kennis die waar jullie gewoon op terugvallen. En zo.
Ja, en dat merk je heel goed. En we hebben een aantal bureaus ook wel eens geholpen met problemen binnen React Native. Omdat ze er niet uitkomen omdat ze de app niet gebuild kregen. En dat zijn dan fouten die wij vanuit native development al jarenlang al zeg maar voor onze kiezen krijgen.
Nou, dat zegt wel veel dat andere bureaus jullie bellen om de fout op te lossen.
Het gebeurt niet dagelijks, maar we hebben best wel een aantal keer dat er bureaus zijn die dan echt niet aan uitkomen. Of klanten die dan een interne eigen appje gemaakt hebben en ons dan even vragen. Ja. En je ziet dan toch wel dat daar dat er wel wat meer te grondslag ligt dan alleen maar, ik ga even Flutter development doen.
Oké, duidelijk. Even anders gedacht. Wanneer moet je nou geen cross-platform ontwikkeling doen? Wanneer is het echt een red flag? Wanneer denk je, nee, dat gaan we gewoon niet doen. Dat is gewoon geen goede keuze.
Wat mij betreft sowieso als je connectivity wil met bijvoorbeeld hardwareapparaten. Dus als je, we hebben een casus waarbij we een klant hebben die een slimme camper ontwikkelt. Mm-hmm. Met die camper, als je met die camper op pad gaat, dan is de camper dusdanig slim dat hij kan aangeven van hey, hoe lang kun jij off-grid, zo noemen ze dat, zo mooi blijven. En gemiddeld is het duur van off-grid blijven is 3 dagen. En dan moet je eigenlijk teruggaan naar een camperplaats waarbij je je water kunt lozen, schoon water kunt toevoegen en noem het dan maar op. Zij hebben de off-grid termijn kunnen verlengen met een heel innovatief systeem van 3 dagen naar 14 dagen. Door in de camper een recirculair systeem te bouwen waarbij water hergebruikt kan worden. Je hebt daarbij, je hebt schoon water, je hebt grijs water en je hebt black water. Simpel gezegd, schoon water is gewoon schoon kraanwater. Grijs water is water wat door de afvoer gegaan is. He, dus dan moet je denken aan gewoon water uit het kraantje of je hebt gedoucht. En Blackwater is plas en poep.
Ja.
Maar wat ze gedaan hebben, is zij hebben additieven toegevoegd in die camper, waarbij je dus dat schoon water kunt hergebruiken door de chemische middelen aan toe te voegen, waarbij je daarmee je wc weer kunt doorspoelen. Andere zaken kunt hergebruiken. Dus zij gebruiken het schone water en het grijs water hergebruiken zij, waardoor je dus langer met je camper op pad kan blijven. Nou, ze hadden een applicatie nodig die eigenlijk op afstand kan monitoren wat de status van de additieven is. Dus de chemische middelen die toegevoegd worden. Hè, zijn ze bijna leeg. En wat de status is van de tanks. Hè, dus hoeveel water zit er nog in de tanks. Nou, dan moet je voorstellen, dat betekent dat de app moet communiceren met bepaalde chips die gekoppeld zijn aan de tanks om aan te geven wat is eigenlijk de status van het water. Nou, dat soort connectivity, waarbij je dus met hardware moet praten. En waarbij er ook vaak, hè, je hebt klant, je hebt een digitaal bureau. En je hebt dan meestal nog een hardware leverancier. Dus 3 partijen. Nou, dat zijn echt bij uitstek vraagstukken waarin je native moet ontwikkelen. Omdat je gewoon echt in die dusdanig diepe functionaliteit van je device nodig hebt. Die Bluetooth connectivity. En die connectie is ja, van levensbelang voor het slagen van de app en voor de kwaliteit van de app.
Ja, ja, ja.
En dat is denk ik een van de betere voorbeelden.
Ja, nou, aanvullend is natuurlijk wat je heel erg ziet, cross-platform zit vooral heel erg natuurlijk op het stukje UI, wat je en natuurlijk ook de onderliggende lagen dat je dan maar één hoeft te schrijven. Alleen dat specifieke voorbeeld is, zeg maar, die techniek zit zo dicht tegen native aan, dus dat is eigenlijk ook 80% van de app, zeg maar, de communicatie met die chips. Dat is dan, ja, voor ons was dat destijds gewoon native het makkelijkst op te pakken, omdat wij daar ook en de meeste ervaring hebben. En ja, Bluetooth-verbindingen zijn heel anders binnen iOS dan Android. Zelfs binnen Android heb je nog Samsung en al die andere telefoons die er anders mee omgaan. Neem niet weg, zeg maar, dat in zo'n situatie, misschien, dit praten we echt wel over een paar jaar terug, dat we wellicht het UI-gedeelte, dat had wellicht wel gekund in cross-platform. Alleen wat je dan gaat zien is hoeveel winst haal je er dan nog uit om het cross-platform te zetten en daar dan native component aan toe te voegen, wat ook wel iets meer tijd kost, versus we scheiden het echt helemaal en we focussen ons volledig op dat.
Want ik zie het een beetje zo, je hebt die basistaal, laten we even zeggen Flutter, ja. Daar kun je eigenlijk wel heel veel mee en dat is ook iets wat groeit qua wat het allemaal kan,
ja.
Maar op een gegeven moment moet je dat dingen inpluggen.
Ja.
Dan moet je de plugins of extra codebases of SDK's, in ieder geval om het de functionaliteit te geven die je wil. En ja, omdat het zo'n relatief jonge taal is, bestaan ze nog niet allemaal. Dus je moet af en toe zelf iets ontwikkelen, naast gaan zetten. Ja, en zeg maar toen Flutter nog jong was, dan betaal je gewoon als klant best wel wat leergeld om die plugins te laten schrijven.
Absoluut.
Dat is minder geworden. Ja, dat is gewoon echt een grote online codebase, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval waar je uit kunt plukken om dat aan te vullen. Wat zijn daar nog hiaten in bijvoorbeeld Flutter of React Native? Of je denkt van nou, net zoals die, wat je zegt, hardware connectivity. Zijn er nog andere hiaten waar je denkt van, hey, daar zou je nog wat leergeld kunnen betalen om aan
moet
te
vullen. Moet je die GPS toelichten, denk ik?
Ja, nou ja, los van die GPS, maar de wat ik al zei is, wat je ook terecht opmerkt, David, is je hebt Flutter, de basis, dat is eigenlijk een soort van bruggetje tussen je taal en het platform. En daarin heb je allemaal native componenten die erin geplucht zijn. En er zijn er een heel grote community met mensen die allemaal verzorgen dat jij, dat er één ingang is en dat die uiteindelijk opgesplitst wordt in richting iOS en Android bijvoorbeeld. En er zijn dan developers die zetten dan van die mooie libraries voor je op, die dat dan voor je regelen. Wat je heel erg ziet natuurlijk, vooral bij nieuwe talen, is dat die libraries, er is een overvloed aan die libraries. Dus ik denk voor sommige functionaliteiten heb je wel keuze uit 10. Alleen, er is maar een handjevol waarvan die libraries ook echt goed onderhouden worden.
Mm.
Vooral een nieuwe taal als Flutter of React Native, er verandert best wel veel wat aan de core. En als dat die ene library ook niet meegaat met iOS of Android updates, en ook niet meegaat met de Flutter updates, heb je op een gegeven moment libraries die gewoon die je niet meer kan inzetten. Ik denk dat ook, even kijken, webdevelopers met Node dit misschien wel kunnen erkennen, is om te zoeken juist naar die ene library die en goed onderhouden is, die kwalitatief goed is, die een goede community heeft. Ja, daar zit soms nog best wel wat tijd in. En wat je dan zelfs nog eens een keer hebt, soms is dat je iets vindt wat dan toch eigenlijk niet precies aansluit op de case die jij zou willen. Omdat en voor iOS en voor Android wordt natuurlijk een bepaalde keuze gemaakt. En als dat dan net niet aansluit, dan kun je ervoor kiezen om dan die library naar je toe te trekken en te transformeren. Of je kunt ervoor kiezen om iets zelf te schrijven. En dat laatste, en dat hebben we een aantal keer gedaan bij een aantal projecten die we gedraaid hebben. Ook vooral met de wetenschap dat de koppeling aan de Android kant wordt gemaakt door een native Android ontwikkelaar. En de koppeling aan de iOS kant wordt gemaakt door een native iOS ontwikkelaar. En niet dat per definitie nou alle libraries dat niet gedaan wordt. Alleen op die manier wisten we wel dat aan beide kanten zeg maar de kwaliteit, in ieder geval de kwaliteit te waarborgen.
Ja, dus je kunt dat maken van aanpassingen kun je echt door professionals laten doen, door native ontwikkelaars laten doen, waar je die kwaliteit garandeert. Maar heel concreet, hè, want we hebben het gehad over hardware. Roy, je noemde net GPS. En nog, heb je een voorbeeld van GPS add-on die je hebt gemaakt of library?
Nou, we hebben een project waarbij er eigenlijk een soort van looproutes zijn bedacht binnen een stad, waarmee mensen die op bezoek zijn in een stad wat meer te weten kunnen komen over cultuur, over leuke dingen die er te doen zijn binnen de stad. En die looproute, ja, dat is natuurlijk gewoon een lijntje op een kaart. Alleen op bepaalde punten krijg je een push-notificatie binnen van hey, let op dat, of je kopje koffie bij Café X. En om dat te doen moet natuurlijk je wil niet die app continu op de voorgrond hebben. Want je wil uiteindelijk door de stad lopen. Je wil een mooie gebouw zien. Je wil het theater van Tilburg wil je kunnen zien. In plaats van dat je alleen maar op je telefoon zit te staren. Dus die notificaties die moeten natuurlijk plaatsvinden op de achtergrond. Mm-hmm. En om om je locatie bij te houden in de achtergrond. Als je telefoon natuurlijk gewoon in je broekzak zit. Heb je bepaalde toestemmingen nodig vanuit iOS en ook vanuit Android tegenwoordig. Om jouw locatie te mogen gebruiken. Als de app in de achtergrond zit. Gelukkig zijn die toestemmingen ervoor. Anders zou elke app, ik noem een Instagram of een TikTok, continu weten waar ik rondloop.
Oh, ja.
En die toestemming moet specifiek gevraagd worden door de app aan de gebruiker. En dat gebeurt vaak in de onboarding van de applicatie. Dus wat je dan gaat krijgen is dit specifieke voorbeeld. Wat het lastig maakt is dat er een update was geweest binnen iOS, waarbij het vragen van die locatiepermissie was veranderd. Voorheen was het, je vraagt aan de gebruiker, mogen we jouw locatie altijd gebruiken? En die klant zei dan van ja, of die gebruiker zei dan ja, of ja, nee, alleen als ik de app gebruik, of gewoon helemaal niet. En dat was met één vraag, was dat zeg maar afdoende. Alleen er is een update geweest aan de iOS-kant, waarbij je eerst een vraag krijgt, mag de app jouw locatie gebruiken? En als de gebruiker dan zegt ja, dan krijg je een soort van follow-up vraag van de app die wil eigenlijk ook altijd je locatie weten, om deze en deze reden, vind je dat goed? En als de gebruiker dan zegt ja, dan heb je hem zeg maar helemaal sluitend. En dan kun je de locatie gebruiken als de telefoon gewoon in je broekzak zit. Mm. Alleen die aanpassing zeg maar van één vraag naar twee vragen destijds. En misschien dat ondertussen die libraries al wel zijn geüpdate. Maar al die libraries die deden dat niet. En een oplossing voor ons was om dan of een library te pakken en hem dan zo om te bouwen dat die wel werkt. Alleen ja, andermans code werken kan soms nog wel eens wat meer tijd kosten dan dat het oplevert. Dus toen hebben we ervoor gekozen om dat stuk gewoon in eigen beheer te zetten. En gewoon een eigen library op te zetten. Die we zo hebben opgezet dat we voor andere projecten dat ook weer gewoon kunnen gaan inzetten. Mm. En er zijn er een aantal meer voorbeelden waarvan we denken van hey, dit werkt voor ons net even wat makkelijk. Dit sluit misschien iets beter aan op de manier van werken. En zo zie je dat onze eigen interne bibliotheek aan componenten ook alleen maar aan het groeien en het groeien is.
Maar dat vind ik wel interessant. Dus eigenlijk, als je zegt van cross-platform ontwikkeling is interessant, maar als je minder leergeld wil betalen, dan is het bijvoorbeeld slim om een bureau te kiezen die dat eerder heeft gedaan, die eerder cross-platform ontwikkeling heeft gedaan.
Ja, uiteraard. Vooral het stukje leergeld. En dat in combinatie met van ja, waar zit dat leergeld dan inderdaad in? Is het ook echt kennis krijgen van hoe een iOS-platform, een iOS-ecosysteem werkt, of hoe een Android-ecosysteem werkt, of is het leergeld voor Flutter in het algemeen, of over ja, er zijn best wel wat zaken waar je kennis van moet hebben. Wil je überhaupt een app development willen doen? En dat staat dan natuurlijk nog los van wat voor taal of wat voor oplossing je pakt. Alleen datzelfde hebben wij natuurlijk ook moeten ondergaan. En ik denk in die zin dat wij er dan denk voor gekozen hebben om dat leergeld gewoon natuurlijk intern te houden. Maar dat geldt voor alle nieuwe technieken die je natuurlijk toe gaat passen. En dat maakt het ook wel uiteindelijk ook gewoon een uitdagend beroep om te doen. Gewoon dat je wel continu in beweging moet blijven en kijken van wat gebeurt er.
Uitdagend beroep, want ik kan me voorstellen, native ontwikkeling heeft de meeste opties. Misschien cross-platform ontwikkeling is helemaal niet zo leuk als ontwikkelaar. Vind je het leuk om daaraan te werken?
Als het niet... Kijk, in die zin zijn we ook wel realistisch genoeg. En ik denk dat ik ben zelf developer, dus ik kan ook gewoon zeggen. Developers zijn gewoon eigenaardige mensen. Als ze iets niet leuk vinden, dan gaan ze het ook niet doen. Dan kun je ze met een lineaal op de vingers blijven slaan. Maar dan leggen ze gewoon een hoofd erbij neer. Roy lacht wel, maar die weet ook gewoon dat het zo is.
Ja, zo werkt het wel, ja.
Maar als je dat puur naar mezelf kijkt, zie je wel dat is ook de reden waarom wij in die zin voor Flutter gekozen hebben, is dat de taal Flutter gewoon veel moderner is en veel iets dichter tegen een Swift-taal of een Kotlin-taal aan ligt dan bijvoorbeeld een JavaScript. En daarbij zie je wel dat daar het enthousiasme, in ieder geval bij ons, en dat is natuurlijk heel persoonlijk, wel wat minder is. En dat heeft dan puur mee te maken met hoe zo'n taal is opgebouwd, hoe je ermee omgaat.
Maar misschien even dan een Roy, want je hebt verschillende nieuwe talen, zoals React Native en dus Flutter. Jullie hebben Flutter gekozen. Ja, is er een goede reden om daar als bedrijf ook voor te gaan, of is React Native bij wijze van spreken net zo goed?
In basis is denk ik React Native net zo goed. Je ziet ook dat het op dit moment de twee kopmannen zijn qua marktaandeel. React Native is nog net iets verder, maar je ziet Flutter dat die erbij komt. Dus dat de community ook groter wordt. Dat is eigenlijk een mix naar hoe wij dat dan in ieder geval binnen Handpicked en binnen Unlock doen. Is enerzijds aan de markt kijken en daarna wel kijken naar maar ik heb een team zitten. En het team van Unlock zit er al heel erg lang. En die moet je ook... tevreden houden en ook zelf kijken van de ruimte geven om keuzes te maken. Dus wat wij vooral hebben gedaan is aangeven, hey jongens, wij moeten hier wat mee, want we zien dat de markt daar naartoe beweegt en we zien dat klanten bij ons komen met bepaalde vragen waarbij het eigenlijk niet meer kan dat wij dat concurrenten cross-platform dingen aanbieden en wij niet. Nou, daar begint het mee, dat aan te tonen, dat het laten zien, maar dan wel aan de developers de vraag te stellen van hey, ik zie in de markt eigenlijk deze twee grootheden. Als ik kijk naar mijn kennis en kunde, zou het niet uitmaken van wat we moeten doen. Gaan jullie er eens vanuit technisch perspectief naar kijken, vanuit klantperspectief naar kijken, van wat zou nou voor Unlock de beste keuze zijn om de komende jaar op in te stappen? Ja, ja. Nou, dat betekent dus dat je in je test, we hebben ook een aantal React Native apps gebouwd, we hebben een aantal Flutter apps gebouwd, en dat je daarna gaat nadenken van wat past het beste bij ons?
Ja,
wat
voor onze reden? Dan vraagt de technisch specialist, wat is nou het nadeel van React Native?
Ja, ik vind de taal, maar dat is persoonlijk.
En welke taal is dat dan?
Ja, dat is JavaScript, TypeScript. En dat is misschien ook meer omdat het dichter tegen React aan ligt. Misschien dichter tegen webdevelopment, waardoor het wat minder in mijn straatje past. Tegenover een Flutter Dart, wat nieuwere taal. Je ziet daar, de modernere taal heeft ook een modernere invalshoek over... daar ga ik heel technisch over syntax, over hoe bepaalde dingen geschreven moeten worden. Nogmaals, ik denk dat specifieke ding een persoonlijke keuze is.
Ja, maar hij is wel logisch. Want wat je ziet, en dat is, ik ga hem brengen als een feit, maar het is een beetje een aanname. Maar je ziet dat heel veel digitale bureaus die van origine web doen, die hebben natuurlijk frontenders en backenders zitten. Dan zie je als zij een app gaan doen, dat zij eigenlijk 9 van de 10 keer kiezen voor React Native. En dat heeft te maken met dat die frontenders in basis al in React werken. Dat systeem kennen ze. En React Native is eigenlijk dat je van je frontend code een app kunt bouwen. Dus dan ligt het veel dichter bij hen. Ja. Het ligt veel dichter in de comfortzone.
React Native is geen web cross-platform. Nee. Maar het ligt er wel dichter bij.
Nee, ja, React, ja. Zeg maar, dat heeft gewoon, het lijkt op elkaar in de ontwikkeling. Dat frontenders daar zich iets sneller senang bij voelen dan dat ze het anders gaan doen. Dus daarin zie je dat die keuze naar gemaakt wordt.
En de performance of de frontend of...
Is React Native en Flutter zijn allebei uitstekende cross-platform oplossingen. En wij hebben als Unlock zijn er gewoon toevallig de keuze gemaakt voor Flutter.
Precies.
En zo zijn er andere partijen die kiezen voor React Native. En zo zijn er klanten die bijvoorbeeld ook eigen developers in dienst hebben. Waarbij de ene bank of de ene ding die kiest voor React Native. En de andere bank of supermarkt kiest voor Flutter. Ja. En dat zie je nu ook gewoon ontstaan.
En een ander perspectief waar we het eerder over hadden was ondersteuning op de lange termijn. Dus even makkelijk gezegd, Flutter is opgezet door Google, React Native door Facebook, Meta.
Ja.
Dat zeg ik goed. Zie je daar nog verschillen in zijn, denk je dat minder kansen heeft op lange termijn ondersteuning? Of?
Ik denk eigenlijk van niet. Op dit moment zijn die natuurlijk dusdanig groot. Hebben ze zoveel macht. Bepalen ze ook een groot deel van waar de wereld zich naartoe beweegt. En zodra er concurrenten komen die het heel goed kunnen, dan zie je vaak dat ze overnemen. Dus ik voorzie daar de komende jaren geen uitdaging in. Het kan zijn dat er misschien nu toetreders bij komen. Dat kan. Als je ziet hoeveel hybride platformen we een paar jaar geleden hadden, sluit ik niet uit dat er misschien nog een variant bij komt. Dus dat misschien Apple ook wel met iets die kanten komt. Maar voor de komende jaren zie je dat echt wel gedekt is. En zie je ook nogmaals die community heel groot worden. Mm. En zodra je een hele grote community hebt, kun je het ook bijna niet meer maken om dat in één keer te killen. Mm. Dus ik zie daar geen uitdaging in. Want als we hadden gezien dat er een risico is dat over 2 jaar dat in één keer stopt, dan zouden wij er al niet in ontwikkelen.
Ja, ik denk een voordeel zeg maar van partijen als Facebook en Google die zeg maar die platform oprichten, is dat ook een Apple en ook Google zelf ook weer heel kritisch gaan kijken naar hoe binnen de native kant. Want als je kijkt nu Apple heeft een heel tijdje terug met Swift en Swift UI zeg maar om UI op te zetten en Android met Compose is de manier van schermen opzetten is ook versneld aan die kanten. Dus waarbij je misschien voorheen, ik noem een voorbeeldje, voor Swift UI in een app misschien 20k kwijt ben je nu misschien 15k kwijt, omdat het ook je kunt veel sneller schermen opzetten. Dus je ziet dat ik weet niet of dat natuurlijk uiteindelijk zo is, maar ik denk dat partijen als net als React Native en Flutter ook voor zorgen dat aan de native kant mensen scherper blijven en ook beseffen dat ze natuurlijk ook gewoon wel in die zin een beetje mee moeten om niet helemaal natuurlijk overboord gegooid te worden.
Oké, dus het heeft ook eigenlijk op een groot niveau, op een hoog niveau.
Ja, ik weet niet of dat natuurlijk direct. Ik heb niet direct een lijntje met.
Feit is gewoon je hebt daar wel gelijk in. Feit is gewoon als er nieuwe techniek of mogelijkheden zijn, dan moet je scherp blijven of moet je elkaar in de gaten houden om te kijken van hoe doen die partijen dat.
Oké, interessant. Er zijn een aantal luisteraars nu die snappen nu wat cross-platform is en de voordelen hebben ze op een rij. Maar ze moeten dat doorvertellen. Hè? Misschien wil er een cross-platform app ontwikkeld worden. Hoe leg je dat nou uit aan een collega of iemand anders? Wat is cross-platform ontwikkeling? Eén zin. Ik wil één zin. Of misschien een analogie of zo.
Cross-platform ontwikkeling is een manier van app ontwikkeling waarbij je vanuit één codebase, één programmeertaal, 2 apps uitpoept. En native ontwikkeling is app ontwikkeling waarbij je 2 apps moet schrijven. Een app voor de Android phone en een app voor de iPhone. En waarbij je dus ook 2 codebases hebt. En waarbij je dus een iets langere investering hebt en iets langere doorlooptijd.
Oké.
Is dat genoeg?
Ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja,
doe ik het namelijk. Denk ik doe het bij jou zelf, want zo doe ik het namelijk echt de klant.
Heel goed. Zeg, goed gedaan. Ja, nee, je hebt het duidelijk geoefend, ja. De mensen zagen het thuis niet, maar je stond hier echt
te... Ja, moeten ze bij denken.
Het is soms ook wel, qua metafoor, is denk dat een native ontwikkeling heb je een Fransman en een Italiaan die alleen maar hun eigen taal praten. En cross-platform is misschien een Nederlander die en Nederlands en Engels en Frans en Duits, die misschien wel wat meer uit de voeten kan. En je hebt natuurlijk ook de Nederlandstalige of Nederlandse mensen die vloeiend Engels en vloeiend Nederlands praten, maar jij hebt er ook tussen zitten die dat niet doen. En daar zit, als je het hebt over kwaliteit, zit daar, ik denk dat daar het grootste verschil tussen zit.
Vond de mijne korter.
Nee, maar ik heb hem ook bij vrienden die niet technisch onderlegd zijn. Dan moet je het uitleggen. Ja, wat is dan het verschil? Ja, dan kun je uitleggen.
Misschien zoiets, een Italiaan, een Frans, maar Nederlander wandelen een bar in.
Ja, je moet er een mop van maken. Ja. De ene praat geen Engels, de andere een beetje. En uiteindelijk bestellen ze iets en krijgen ze alleen maar water. Nee.
Ja.
Maar ik denk dat daar, als je het hebt over de Nederlander die goed Engels praat of goed Nederlands praat en oké, in Engels. Dat is zeg maar als jij als Flutter of React Native developer, als jij een affiniteit hebt met of alleen iOS of alleen Android en je moet voor beide platformen ontwikkelen, zul je zien dat een iOS of Android uiteindelijk het resultaat beter is. Omdat je hebt een eigen iPhone, dus je werkt alleen een iPhone. En als je dan naar Android gaat kijken, dat je niet goed ziet van oké, dit stukje UI, dat is niet Android-ig, dat is gewoon iOS. Want ik zit nu naar een iOS-ding te kijken of vice versa. Ik denk dat dat wel belangrijk is voor cross-platform developers. Is dat ze wel kennis hebben van wat verwachten iOS developers, wat verwachten iOS gebruikers en wat verwachten Android gebruikers. In plaats van dat je alles op één grote hoop gooit. Ja. En daar zitten denk ik nog wel af en toe wat nuances in wat natuurlijk terecht zeg, je hebt 1 codebase, je hebt 2 apps. Alleen je moet wel rekening houden dat een iPhone gebruiker toch wel andere dingen verwacht en bekend is dan Android gebruiker. Dus je hebt qua UI heb je af en toe ook wel een soort van tweesplitsing. Van oké, als het een Android gebruiker is, dan wil ik eigenlijk dit zien. Is het iOS gebruiker, wil ik eigenlijk dat zien.
En dat kan binnen...
Ja, dat kan absoluut. Alleen dat zijn wel de ifjes en de elsjes die je dan gaat krijgen binnen je ontwikkeling. Is dat je... Het is niet helemaal platgeslagen dat je met één code gelijk klaar bent. Vooral als je echt kritisch gaat kijken, wil je echt wel natuurlijk de gebruiker van dat platform in zijn eer houden. En niet dat je in één keer Android componenten gaat zien op je Android of op je iOS toestel. Ja.
Oké, duidelijk. Ik wil afsluiten met een paar tips. Roy, we hebben het uitgebreid gehad over cross-platform ontwikkeling. We begonnen met de stelling cross-platform ontwikkeling, dat is niet altijd de beste oplossing. Ja, ik heb een duidelijk antwoord. Kun je die nog eens voor mij samenvatten? Waarom moet je nou niet altijd kiezen voor cross-platform ontwikkeling?
De techniek is onderliggend aan de wensen, behoeften, verwachtingen in de business case die je hebt met de app. En dat is denk ik de belangrijkste conclusie. Dus zorg dat je daar veel informatie over inwint. Ga veel koppen koffie drinken. Doe veel research. En zorg dat je een heldere doelstelling en scope hebt. En dat bepaalt welke techniek het beste bij jou past. En dat kun je dan zelf onderzoeken of samen met specialisten die je daarbij kunnen helpen en daarbij ook advies kunnen geven.
Oké, nou, dan ga ik kop koffie drinken met developers. Ja. Welke vraag moet je dan zeker stellen in zo'n gesprek?
Eigenlijk de vraag die je mij stelt. Wat zijn jullie specialiteiten? Wanneer kiezen jullie voor native? Wanneer kiezen jullie voor cross-platform? En ik heb dit vraagstuk, ik heb deze scope. Hoe zouden jullie dat aanpakken? En hoe gaan we bij deze scope komen tot een keuze voor techniek? Ja. En die vraag zou ik gewoon openstellen. En kijken wat daar dan de reactie op is en de aanpak die daarop is. En dan is het afhankelijk van het antwoord, de aanpak, de persoon die tegenover je zit. Of dat bij jou past, ja of nee. Maar die keuze kun je eigenlijk alleen maar zelf maken.
Ja, ik denk ook aanvullend ook belangrijk is van hoe zit het dan zeg maar met doorontwikkeling? Stel je kiest inderdaad voor een cross-platform en je wil later de fundering gemaakt voor een vrijstaand huis en je wil je app gewoon zo gaan opbouwen tot het een flat. Is die keuze in het begin, haalt die bijt die uiteindelijk me niet terug in mijn billen als ik meer dingen gaan willen? Ik denk dat als je die vraag stelt en ze komen natuurlijk met een goed antwoord, dan heb je in ieder geval ook gewoon nagedacht over van hoe zet ik de basis van mijn app op in Flutter, zodat ik daar later ook gewoon dingen aan kan blijven toevoegen zonder dat je mijn hele huis instort. En dat is voor native iets makkelijker om daarin mee te gaan. En natuurlijk weet je niet wat de toekomst gaat brengen als het gaat om ondersteuning van Google, et cetera. Alleen er moet wel goed nagedacht worden over hoe zet ik mijn architectuur op van mijn applicatie. Kijkende naar feature updates, et cetera.
Oké, dat is een goede tip. Dus ook nadenken over de features in de toekomst of die passen binnen het platform. Mijn tip daarbij zou zijn, stel je hebt een bedrijf en je wilt het groot aanpakken. Je ziet al de business case helemaal rond. Ga er meteen voor. Voor startups is het vaak het risico wat groter. Dus dan is het niet erg om met een relatief simpele app, een zogenaamde MVP, Minimal Viable Product, te beginnen in een eerste versie. En dan kun je daarna doorontwikkelen. Dan is die architectuur bijvoorbeeld wat minder belangrijk. Richting start.
Ja, maar daar is een cross-platform natuurlijk helemaal ideaal voor. Los dat ik wel denk dat ze het ook gewoon echt voor grote productietijen, of zeg maar voor een grote app die in productie draait, ook prima in staat is. Maar als je echt snel proof of concept, prototyping, dat gaat zoveel sneller. Want we hebben vaak ook gezien dat bij nieuwe startups dan gekozen hebben voor alleen iOS te doen, alleen een iOS native app. Dan praten we echt over jaren terug voordat we überhaupt nog over cross-platform hadden. En dan moest er gewoon nog een keuze gemaakt worden van we gaan eerst iOS doen of eerst Android om te proeven of het werkt. En die keuze hoef je nu niet meer te maken. En ik denk voor zulke situaties staat cross-platform is gewoon, dat staat gewoon buiten kijf. Dat is gewoon de oplossing. En ik zou daar ook, ik denk dat ook wel gewoon en vooral echt een grote pro is voor cross-platform ontwikkeling.
Oké, heel goed. Ideaal voor mensen met een app idee. Oké, Roy, nog misschien een laatste tip voor mensen of iets wat ze kunnen doen na deze podcast?
Nou goed, ik zei net al in het verhaal, ga veel koffie drinken. Ik ben een jongen die het heel leuk vindt om kopjes koffie te drinken en ook graag bij je langskomt. Dus als je gewoon vrijblijvend informatie in wil winnen of je wil weten hoe dat bij Unlock Mobile Agency doen, neem gewoon contact op en dan kunnen we er zo vrijblijvend over sparren.
Oké, Roy, at Unlock.
Roy@unlockagency.nl. Okay, dat zou het goed moeten komen.
We hebben vandaag gesproken met Roy en Bas over cross-platformontwikkeling. Roy, Bas, leuk dat jullie erbij waren.
Ja, leuk, ja,
leuk,
doen.
Leuk om te doen.
Ja.
Tof, leuk. Nou, wil je nou verder lezen over cross-platformontwikkeling? Ik heb een document voor je, de ontwikkelingsvergelijker. Dat is een pdf waarbij je eigenlijk alle cross-platformontwikkeltalen op een rij ziet. Van web tot helemaal net native app ontwikkeling. Wat de voor- en nadelen zijn. Die kun je downloaden bij de link op appspecialist.nl/vergelijker. Vond je dat nou een interessante podcast? Abonneer je dan ook op hun eigen podcast op Spotify, Apple Podcast of Podimo. Bedankt voor het luisteren.